Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 103, daarvan de versen 2 en 4. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Vers 4, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Tweede en vierde vers van Psalm 103. Leiden samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98 vers 2. En ieder van u zegge met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, allereerst het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 16, versen 13 tot en met 18, en in de tweede plaats in de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Matteüs 16 en Hebreeën 2. Matteüs 16, dat lezen wij vanaf het 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen: Johannes de Doper, anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide tot hem: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Tot zover de eerste lezing. De tweede is uit Hebreeën 2. En daar lezen wij het woord des Heren, Hebreeën 2, vers 1. Daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Doch nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, zeggende, ik zal uw namen broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen, en wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks daaraan deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Wat in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden, te hulp komen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Verenigen wij ons nu gemeente in gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere in de hemel, wat is dat een machtig woord dat wij samen lazen. Gij neemt de engelen niet aan, maar gij neemt het zaad van Abraham aan. U wil heel bijzondere God van mensen zijn. Abraham's zaad, en ook daarna het zaad van de heidenen, het zaad van de mens. Daarom hebben wij ook deze kerkdienst vanavond uit uw hand ontvangen. Alles wat we vandaag krijgen, gratis en uit genade, is toch een uitvloeisel van uw zoekende liefde, waarin gij het spoor van zondaren nagaat en waarin gij in uw eeuwige barmhartigheid ons achterna zijt gekomen. Waarom gij uw eigen zoon hebt gegeven, reeds in de belofte in het paradijs, belofte die verkondigd is door patriarchen en profeten, die in beelden was te zien in de ceremoniën en de voorschriften van de wet, en die ten laatste vervuld is in het vlees geworden woord Jezus Christus. Dat spoor, Heere, hebt ge getrokken van het begin van de wereld af, en dat spoor trekt gij ook in deze tijden nog altijd. Ook nu het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. En wij zijn heerlijkheid hebben aanschouwd, aan heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Heren, het is ons soms vreemd te moede als wij uit deze volle zee, waarvan geen oevers te bekennen zijn, samen mogen putten en ook vanavond moeten putten, omdat het een leerdienst is, waarin u de gemeente als leerjongeren bijeenroept en wil bepalen bij de volheid en de vrijheid en de ruimte en de ongehoorde barmhartigheid van u. Heren, want waar is ooit ter wereld dat wonder gevonden dat iemand naar een hatelijk mens vroeg? U doet het. U hebt het altijd gedaan. O God, wij bidden van u. Verbreek ons harde leven onder zoveel genade. En wanneer we nog nooit verbroken zijn geworden onder deze ontzaglijke liefde, wil vanavond door uw Heilige Geest het woord gebruiken en uw woord paren met uw geest en uw geest met uw woord, opdat wij, Heren, voor het eerst van ons leven het niet meer weten. En zo in het centrum van ons bestaan onder de druk van de eeuwige liefde komen te staan. Dat wij vanavond naar huis gaan als verliezers, als geslagen mensen, als overwonnenen die de wapenen hebben moeten inleveren, als mensen die gebogen hebben voor het onuitsprekelijk heilgeheim, dat u over de kloof die ons scheidde van u, de brug en de balk van het kruis hebt gelegd, opdat over die brug uw vrede en uw zegen tot ons zou komen, opdat ook door Christus onze vloek werd weggedragen, door het volkomen en volmaakte, zuivere, onbevlekte lam. Laat deze dienst ons brengen, Heren, tot de stille, ootmoedige aanbidding van hem. En laten wij onszelf voor het eerst of opnieuw aan deze gezegende Heer Jezus Christus verliezen, wetende hoe groot de nood en dood is waarin u ons hebt aangetroffen, maar waaruit u ons ook hebt willen verlossen, toen er niemand was om te verlossen. En toen we ons moesten ontzetten, Heren, omdat er van ons uit geen weg tot u was, hebt u uit uw eeuwige vrede raad en uit uw hoge hemel een weg gebaand en de verbinding hersteld in uw Zoon, onze Heere Christus, de middelaar tussen God en mensen. Ja, Heere, dan neemt ge niet de engelen aan, maar het zaad van Abraham. En leg dat heilgeheim alstublieft vanavond helder en duidelijk ons uit en leg het voor ons open en leer het ons toe te eigenen door de machtige werking van uw Heilige Geest. Opdat ons de dingen vanavond niet vreemd blijven, maar in het geloof worden gekend, genoten en bezeten. Al is het ook een bezit en blijft het een bezit in het geloof in Christus en nooit in onszelf. Wees zelf onze onderwijzer en maak ons tot volgzame, hoorzame en gehoorzame leerlingen. Omdat wij onze gedachten, en o God, wij hebben er wat, en ze zijn allemaal vlees, en ze zijn allemaal vijandschap, dat onze gedachten gevangen geven tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Dat wij in de stilte van dit huis, in de stilte van deze zonnige dag, vanavond de stralen van de zonne der gerechtigheid op ons mogen gericht weten. Een licht waarbij te wandelen valt. Een licht waarin te leven is, waarin troost is in noden en waarin hulp is in gebrek, waarin vergeving is in onze zonden, waarin het leven is bij onze dood, waarin het uitzicht ons is gewaarborgd tussen de wanden van deze wereld, waardoor geen uitkomst is te verkrijgen. Heere, ga ons met uw licht voor en geef ons een goede uren hier in de kerk, ook onze luisteraars bij de kerktelefoon. Laten wij samen, zij en wij hier, uw goede geest mogen kennen. En laat uw goede geest ons in het effen land van uw gerechtigheden leiden. Wij dragen allen die in nood zijn aan u op. Zieken, beproefden, mensen met rouw en verdriet, weduwen en weduwnaren, kinderen waar geen vader en moeder of moeder meer is. Och Heer, er is zoveel nood. Wil Gij zelf ook daarin zijn, nabij zijn met uw licht en genade. Zegen ons land en volk, onze regering, onze koningin en haar huis. Allen die tot hoge ambten worden geroepen. Zegen ons, o God, met de geest van de wijsheid, van de voorzichtigheid en de bedachtzaamheid. Zeker als wij op hoge posten worden geroepen om in streek of gewest of in landsvertegenwoordiging bezig te zijn in de regering van het land. Geef ons ook als wij straks over enige tijd onze stem uit moeten brengen, dat wij dat wel bewust doen. Niet heulend met de tijdgeest, die niet anders doet dan compromissen sluiten, maar ons alleen maar richtend naar wat Gij in uw woord van ons vraagt. Dat ook onze stem straks worden uitgebracht in verantwoordelijkheidsbesef voor dit land dat de ondergang tegemoet ijlt. Het verantwoordelijkheidsbesef voor alle mensen in ons vaderland. Dat wij ook in onze gebeden voor vorstenhuis en vaderland altijd mogen vragen om een terugkeer naar de vaste lijnen van uw woord en van uw heilige wet, wetend dat er daarbuiten geen dageraad is. Zegen allen die in militaire dienst zijn of gaan deze dagen. Laten ook zij waar zij op andere plaatsen worden gesteld een koningswapenrok hebben te dragen, ervaren mogen dat uw oog in welgevallen rust op hem die u vreest. Zegen onze jonge mensen die deze dagen in de examens bezig zijn, de spanningen die dat meebrengt in de gezinnen, in hun eigen jonge levens. Geeft dat ook een arbeid met succes en met zegen, dat nog veel meer is, wordt bekroond. En dat ook hun plaats in de maatschappij er mag zijn en gegeven mag worden in deze tijd, waarin een zo nijpende nood ook op het terrein van de werkvoorziening is. En geeft dat onze jonge mensen, bij alle inspanning om vooruit te komen, uw koninkrijk niet vergeten. Heere, zie zo in uw gunst op ons neer. Geef ons in het horen, in het verkondigen van uw woorden, al uw zegen in Christus Jezus. Amen. Gemeente, wij staan vanavond met de hulp des Heren, naar we hopen mogen, stil bij de vragen 15 tot en met 19 uit onze Heidelberger Catechismus. Dit is de laatste vraag van zondag 5, die een inleiding bedoeld te zijn op zondag 6 en de zesde zondag in zijn geheel. De inleiding, vraag 15 van zondag 5. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker is dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten heeft laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën van de wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Er worden in gemeente ook in deze dienst twee collectes gehouden, nu één en straks bij de slotzang. Er wordt nu een collecte van u gevraagd voor de kerk, bij de slotzang een extra inzameling voor het evangelisatiewerk in onze eigen gemeente. nu voor de kerk en dus straks voor het evangelisatiewerk. Wij zingen Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, derde en vierde vers. Gemeente, er zijn over deze zesde zondag van onze catechismus in de loop van de geschiedenis al heel wat harde noten gekraakt. Ik zal u niet alle verwijten opsommen die onze eerwaardige catechismus naar zijn hoofd heeft geslingerd gekregen over de aanpak en de opzet die wij in deze zesde zondag tegenkomen. Er is ooit een Engels theoloog geweest, ik meen uit de 12e eeuw, Anselmus, die een geschrift heeft geschreven dat in onze taal vertaald luidde waarom God mens werd. En men heeft eigenlijk in de catechismus in deze zondagen een Anselmiaanse geest geproefd in die zin dat al te redenerend en al te filosofisch gesproken zou worden over de verlossing in onze Heer Jezus Christus. Als het ware het heilgeheim van de zaligheid in stukjes en beetjes uiteengerafeld werd om aanvaardbaar en toegankelijk gemaakt te worden voor het doordringend en doorgrondend verstand van de mens. Te veel logica, te weinig geloof. Te weinig vreugde per saldo. Te veel gerekening, te veel gereken en te veel beschouwing. U zult dat verwijt, neem ik aan kunnen voelen als u de catechismus leest in deze zondag. Maar het daarmee eens zijn is een tweede. Want toegegeven, al is vanavond ook ons leerboek, ons troostboek aan het uitleggen, aan het uitrekenen voor mijn part, hoe het werk van onze ellende, van de verlossing uit de ellende in elkaar zit, al is de catechismus bezig om zo te zeggen de denkwetten open te leggen waarlangs Gods plan en Gods eeuwige vrede raad gegaan is, of dat nou te vermetel en te filosofisch is, zou ik echt niet willen toestemmen. Misschien is dat wel zo voor mensen die zich liever van de dingen geen rekenschap geven en die alles in het leven nemen zoals het zich aan ze voordoet. Intussen weten wij van onze goede Heidelberger wel dat hij verre van oppervlakkig is te noemen. En dat hij altijd maar bezig is om naar een deugdelijk en een vast fundament te zoeken en dat het er dan wel eens hoog door moet en diep doorgaat. Ja, zouden wij ons dan maar niet liever schamen over onze onkunde, over onze botheid, onze traagheid om ons te bezinnen op de dingen die God ons heeft gegeven, ook in de leer van de verlossing? En bovendien, denken wij vanavond met ons leerboek mee, dan zullen we ook ongetwijfeld vanavond ontdekken hoe toch ons leerboek in het hart van de zaak een troostboek is. Het gaat immers om niet minder dan de eeuwige ordeningen van het recht van God. Wat hij heeft geopenbaard, dat is wel gefundeerd. Het staat, zingen wij straks aan het einde van de dienst, op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. De vaste wetten van het rijk van de genade mogen we vanavond aloverdenkend en predikend op het spoor komen. Deze zondag, gemeente, snijdt dat moeilijke probleem aan van de persoon van de middelaar. En dat wordt ingeluid al in de laatste vraag van de vorige vijfde zondag. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en een rechtvaardig mens is, en die nochtans ook sterker is dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. En daarop haakt vraag 16 nu in. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Wel nu, dit soort vragen, gemeente, overdenken we vanavond. En we doen dat toch ook alleen maar uit eerbied voor de geopenbaarde waarheid van God. Wel nu, waarom moet de middelaar een waarachtig, een echt, wezenlijk mens zijn? En het antwoord luidt dan omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Het lijkt me dienstig om voor het goede verstaan van de zaak eerst een poging te wagen om te omschrijven wat er bedoeld wordt met die uitdrukking onze menselijke natuur. Wij kennen die uitdrukking wel in de uitspraak van nature en de natuur van de mens enzovoort enzovoort. Maar anders gezegd zouden we haar zo kunnen omschrijven: de menselijke natuur, dat is ons menselijk wezen. Dat is moeilijk te definiëren, maar ik waag het erop. Dat is het geheel van factoren, van onderdelen, inwendig en uitwendig, wat de mens tot mens maakt. En wat hem bijvoorbeeld onderscheidt van de dieren, van de engelen. Het is de scheppingseigenheid van de mens. Maaksel van God. Zo is Adam uit de hand van God voortgekomen. Maar dat geheel van factoren dat de menselijke natuur vormde, dat de mens tot mens stempelde, karakteriseerde, dat geheel is omgeslagen. Totaal bedorven door de zondeval. Dat het wezen van de menselijke natuur nu zondig is. Dat wil zeggen, afgekeerd van God is. Dat wil zeggen, vervallen is aan de macht van de zonde en van de dood. Van deze natuur kunnen we ons niet losmaken. Dan zouden we geen mensen meer zijn. We zouden eigenlijk buiten ons eigenlijke en wezenlijke element gaan leven, zei het ook. Dat je toch met de beste wil van de wereld de zonde moeilijk echt leven kunt noemen. En daar hebben wij, gemeente, vanavond hier meteen al te maken met die ontzaglijke breuk tussen schepper en schepsel. Onze natuur, ons wezen was goed, gericht op God, met een begeerte om te doen wat God wilde. Dat is ook de zin van het proefgebod dat de Heere God aan Adam en Eva heeft gegeven. Of zij binnen die perken van de hun opgelegde gehoorzaamheid aan God zouden blijven, ja dan nee. Maar helaas, wij zijn die perken die God ons opgelegd heeft, te buiten gegaan. Wij hebben gedaan wat God heeft verboden. En wij zijn sindsdien en daardoor weggevallen van God. En hebben daarin ons hele innerlijke bestaan, innerlijk en uiterlijk ons wezen, meegesleept. Het leven verandert in de dood. En u trekt ons ene bestaan als een onweerstaanbare richting ons van God af. Omdat wij God zijn gaan haten. Ja, zo sterk moeten wij het zeggen. Daarom ligt onze hele menselijke natuur van alle mensen, niemand uitgezonderd, onder de dood. En onder de toren van God. En wat moet nu onze middelaar zijn? Mens. Echt mens. En wanneer helpt hij ons dan? Gemeente, alleen maar als hij daar bij ons komt en daar bij ons aansluit waar wij zijn. En waar wij ver van God in de afgrond van de verlorenheid liggen. Het zou ons niet baten als hij tot ons zou komen in die natuur, in dat wezen dat wij voor de zondeval gehad hebben.
Dat begrijpt u. Dan bleven wij waar wij waren. En dan bleven wij wie wij waren, vervreemd van God in de ellende en in de dood. Hij moet tot ons komen in diezelfde natuur waarop de toren van God rust. Hij moet een waarachtig mens zijn. Wij hebben niets aan engelen in mensen gedaan. Hij mag ook geen schijnmens zijn. Geen halfmens. Maar helemaal door en door mens. Maar hij moet niet alleen waarachtig echt mens zijn. Hij moet ook rechtvaardig mens zijn. En daarmee, gemeente, is het alsof de zieke die bij de dokter komt zijn gapende wonden toont. Want waar is een rechtvaardig mens te vinden? Wat een nijpende nood. Er is er niet één. Paulus schrijft daarover ernstige en indringende dingen in Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Niet één mens kan voor de ander een middelaar zijn om tussen God en ons te staan. Want als iemand alleen maar zijn eigen pak draagt van zonde en toren van God, dan moet hij al eeuwig omkomen in de vloeden van de geduchte gramschap van de levende God. Nee, de middelaar, de man die tussen ons en God staat en die ons met God verzoent en verenigt. Hij moet wel echt mens zijn. Hij moet de menselijke natuur aan zich dragen. En dat betekent dat hij ook onder haar zonde moet bukken. Dat hij zich ook met die zondige natuur totaal en helemaal moet vereenzelvigen. Maar met dit ene voorbehoud, dat hij persoonlijk zich helemaal vrij moet houden van de zonde. U weet hoe de Bijbel dat zegt. Dat hij ons in alles is gelijk geworden, uitgenomen, behalve de zonde. En hier raken we ongetwijfeld, gemeente, aan een van de moeilijkste stukken. Om dat uit te leggen. En ook om dat te begrijpen. En ik denk dat wij de diepste daarvan nooit zullen kunnen doorgronden hoe God dat in zijn raad heeft bepaald en bestemd. Dat wij het ook nooit helemaal kunnen uitleggen tot in de finesses toe, hoe dat nu in elkaar steekt. Ik mag het misschien nog wel wat proberen wat duidelijker naar u toe te brengen op deze manier. Als ik u in herinnering breng dat veel mensen denken dat de Heere Jezus nooit moeite heeft gehad met de zonde. Niet waar, wij stellen ons hem voor als knaapje in Nazareth, als een toonbeeld van zedelijkheid en deugd. Dat is die ongetwijfeld ook wel geweest. Maar wij denken dan dat de zonde voor de Heer Jezus nooit een probleem is geweest. Hij was immers zonder zonde, zeggen we dan. Als dat zo zou zijn, gemeente, als de zonde voor de Heer Jezus nooit een probleem was geweest, dan was Jezus ook nooit echt mens geweest. Dan zou hij ook onze barmhartige priester niet kunnen zijn. Maar de middelaar moet helemaal zo mens zijn en zo helemaal in onze gevallen toestand ingaan. Hij moet zo helemaal deel hebben aan onze menselijke natuur dat de zonde niet op hem afstuit. Zoals water sissend wegloopt van gloeiend ijzer. Maar hij moet zo aan onze menselijke natuur deel hebben dat de zonde het hem wezenlijk moeilijk maakt. Dat hij ze als het ware op zich aan voelt komen en pogingen voldoen om bij hem binnen te dringen. Maar dat hij ook dan, terwijl ze op hem aankomt, als een legerschare van buitenaf, dat hij ook dan haar macht onschadelijk maakt en uitzuivert met gebed en smeking. Met het woord. En wie denkt dan vanavond, gemeente, niet aan die verzoeking in de woestijn door Satan? Als u ooit denkt dat Jezus het met de zonde nooit moeilijk heeft gehad, dan wordt het daar gelogen straft. Als Satan tot hem komt en hem zegt, voor één knie van al de koninkrijken van de wereld, dat betekent niet de weg van het kruis. Die loopt u dan mis. Tot hem komt en zegt, die stenen kunnen brood worden. En hij dan de macht van de zonde zo dicht aan de deur voelt komen. En dan ook worstelend, biddend, alleen maar overwinnen kan met te zeggen, ga weg Satan, er staat geschreven. Dat hij de gehoorzaamheid opbrengt die onze vader Adam heeft nagelaten. Die niet in het woord van God bleef. Maar hij wel. En ik wil ook herinneren aan Hebreeën 5, gemeente, dat machtige hoofdstuk. Waar we van de middelaar onze Heer Jezus Christus lezen. Dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat hij zo allen die hem gehoorzamen, die in hem geloven, betekent dat een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Maar dan ook komt het kardinale verschil aan de dag wat er is tussen de middelaar en tussen ons. Want bij ons komen de verzoekingen van binnenuit. Bij ons is de bodem, de diepgang van ons leven totaal bedorven. Bij hem dringen ze van buiten af op hem aan. Maar ze komen nooit werkelijk in zijn binnenste. Hij blijft in zijn innerlijk, in worsteling, in bidden, in zich houden aan het woord. In zijn binnenste innerlijk blijft hij vrij van de zonde. Want hij draagt Gods heilige wet in zijn ingewand, zongen wij. Bij ons zetten die boze, bedorven overleggingen die van binnenuit komen zich om in zondige daden. Bij hem nooit. Hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Ik ga dit stuk afsluiten. De middelaar moet een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Omdat heel die strijd van de verzoening, van het weer goedmaken, tussen God en ons, nergens anders gestreden kan worden dan op het ene terrein van de menselijke natuur. Daar waar wij gezondigd hebben, daar moet ook de zonde geboet worden, uitgewist, weggedragen. Waarom moet hij dan ook tegelijk waarachtig God zijn? En ook hier geeft de catechismus een tweeledig, een dubbel antwoord. Hij moet namelijk uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid kunnen dragen. Dat is het ene. Hij moet de toorn kunnen dragen. Maar u zou kunnen zeggen, hij moet ook zoveel macht hebben om die toorn van God te kunnen wegdragen. Want als hij is alleen maar droeg, gemeente, dan was er nog geen zaligheid verworven.
Hij moet ze ook weg kunnen dragen, zoals de zondebok in het oude Israël. De woestijn werd ingestuurd, beladen met de zonde van de priester en van heel het volk. Zo moet het lam, buiten de poort geworpen, de zonde ook wegdragen. Dat wil het zeggen, als er staat, hij moet ons ook de gerechtigheid en het leven kunnen verwerven en weergeven. De last van de toorn van God dragen. En hier, gemeente, raken wij zeer zeker aan dingen die we ons niet voor kunnen stellen. Want wie kan dat? Geen mens, moet kortweg onze conclusie luiden. God is een verterend vuur, zegt de schrift. Een gloed waarbij niemand wonen kan. Laat staan als die gloed van God een toorngloed is. En afgezien nog van het feit of wij die leven in dit door Gods goedheid overschenen heden der genade ons ooit de toorn van God kunnen indenken. Soms een beetje. Maar echt, nee, niemand. Dat heeft er slechts één bij zijn leven moeten ondervinden. De middelaar. Heel zijn leven. Maar vooral in Gethsemane, daarna aan het kruis, toen God zijn toorn als een vloedgolf liet uitstromen over de zoon des mensen. Wat is er daar eigenlijk gebeurd? Daar heeft de catechismus het vanavond met u en mij over. Wat is er toen eigenlijk gebeurd in Gethsemane en op Golgotha? Daar streed er één die mens en God was, tegen de toren van God. Daar droeg er een onder de toren van God. En in zijn menselijke natuur draagt hij die toren. Maar in zijn goddelijke natuur overwint hij die toren. Draagt hij die toren. Draagt hij die toren weg. Maar hij draagt die toren. Hij draagt die last. In zijn menselijke natuur. Maar de goddelijke natuur, zo gezegd, ondersteunt hem, sterkt hem, om in zijn menselijke natuur dat ontzaglijke lodengewicht te kunnen dragen. Het is de mens, zie de mens, zegt Pilatus. Het is de mens die roept mij dorst. Het is de mens die schreeuwt, mijn God, waarom verlaat ge mij? Het is de mens die met goddelijke kracht die ontzaglijke toorn draagt. Want hij moet ons in alles gelijk worden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, lazen we straks in Hebreeën 2. Om ons zo in alles gelijk te kunnen worden. Want er moet een verbinding zijn tussen hem en ons. Hij moet doen wat wij niet kunnen. En hij moet staan waar wij niet kunnen gaan. Daar moet hij overeind blijven. Hij moet onzereen zijn. Hij moet mens zijn. Menselijke natuur bindt de strijd aan met de toorn van God. Maar die goddelijke natuur ondersteunt hem en doet hem overwinnen. En u begrijpt, gemeente, dat het maar een hele zwakke menselijke poging is om dit ontzaglijk heilgeheim in menselijke woorden te vatten en uit te drukken. Maar wie zal dat kunnen verstaan? God van God ontdaan. Het duizelt ons hier. En toch, gemeente, het moet gepredikt, want het behoort ook tot de diepten van de rijkdom en van de kennis Gods, waarvan de wegen en de oordelen onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk zijn. En dan ook dat tweede, waarom de middelaar waarachtig God moet zijn. Hij moet ons ook de gerechtigheid, het leven kunnen verwerven, staat er, en wedergeven. Er is het negatieve, zo u wilt. Dragen van de toorn van God. Maar er moet ook onmisbaar het positieve zijn. Hij moet ook de gerechtigheid en het leven weergeven. Want al is door de volbrachte strijd van de middelaar de zonde overwonnen, Al is door het offer van de Heer Christus de toren van God gestild. Al is het Goede Vrijdag geweest. Gemeente, wij zijn niet zalig wanneer wij slechts Goede Vrijdag christenen zijn. Het moet ook Pasen worden. Dat zit erin. Want de overwinning van Goede Vrijdag moet effectief worden. Daar moet kracht van uitgaan. Die moet ook in het leven toegepast worden. Willen wij kunnen leven, om onze zonde moeten we sterven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar daardoorheen blijft het onze roeping, onze scheppingsroeping, onze paradijsopdracht, om voor God te leven tot een eeuwigheid. Daarom is hij ook God geweest, om ons de gerechtigheid en het eeuwige leven te kunnen geven. Om ons opnieuw te plaatsen in de rechte verhouding tot God, waarmee het leven is geschonken, is gegeven, om ons op te doen staan uit het graf van de schuld en van de dood, waar wij begraven waren, opdat zijn levendmakende kracht in ons komt, als hij ons in gerechtigheid herstelt door zijn aanvaarde offer. En wel nu, gemeente, wat de catechismus toch nog steeds niet gezegd heeft, dat komt nu helder op en vreugdevol naar voren. En als u goed hebt meegeluisterd in de catechismuszondagen die eraan vooraf gaan, dan hebt u wel gemerkt hoe eigenlijk de naam van de middelaar, de onderwijzer uit ons leerboek, op de lippen brandt. En nu is hij gevonden, die zogezegd aan alle eisen voldoet die God in zijn recht vraagt. Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. God zelf heeft deze middelaar geschonken, die middelaar die ons redden kon en kan van de zonde en van de dood. Dat is het evangelie, dat is de troost die min of meer schuil ging in de leer, maar die openlijk aan de dag komt, een blijde boodschap. God heeft zelf hulp besteld bij een held. Omdat er niemand was die verlossen kon, heeft Gods sterke arm heil aangebracht. Een volkomen heil, een volkomen zaligheid. Wij richten niets uit. Wij hebben alleen maar vast kunnen stellen dat het heil nooit en te nimmer van onze kant kan komen. Maar nu komt God ermee tevoorschijn. Hij schuift Christus naar voren en tussen beiden, tussen hem en ons. En de balk van zijn kruis is de brug die de kloof tussen God en ons overspant. Dat is een troost. Maar zo een die ons ook tegelijkertijd oordeelt. Dat is een evangelie. Maar zo'n evangelie dat ons ook tegelijk tot schuldenaren maakt, op onze plaats zit. Want dan moeten we eerlijk zeggen, gemeente, als God met zijn zoon voor de dag komt, nou dan sneuvelt al onze zwaarwichtigheid niet. Er zijn mensen die zichzelf altijd zo gewichtig en belangrijk vinden, juist in hun godsdienstige verrichtingen, die breed uitweiden over hun werkzaamheden, hun gebedsleven, hun zuchten, hun tranen. En het is allemaal te kort. Want wie kan de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Wat dan nog, gemeente, al zouden we ons hele leven tranen schreien, als God er niet zelf aan te pas was gekomen en aan te pas komt. Wat dan nog, gemeente, als hij ons niet optrekt uit de ruisende kuil en uit modderig slijk en onze voeten op een rotsteen zet, dat laat zondag 6 ons zien dat het heil des Heren is. Van één kant komt en dat wij niet hebben te roemen in ons geloof, alsof we ons aan onze eigen haren uit het moeras van de zonde opgetrokken hebben. Maar enkel in Gods genade. Daarom is die catechismus zo grondig bezig geweest om die wetten, zogezegd de wetten van het rijk van Gods genade, na te speuren. En op grond daarvan ons de eisen voor ogen te stellen waaraan de middelaar moet voldoen. Maar verder kunnen wij mensen nooit gaan. Het gaat dan eigenlijk toch al tot de rand toe. Laat het ons, gemeente, alleen maar diep verwonderen. dat God een middelaar geeft. Dat er zaligheid is. Want waar moet het anders met u en met mij eindigen als God zijn zoon niet had gegeven? En als God in de gave van zijn eigen kind de hemelen niet had gescheurd over ons, waar zouden we dan moeten blijven? En juist wie over die bange vraag doordenkt, en wie ooit misschien als in een punt destijds in die diepe afgrond heeft gezien, waar we moesten blijven als God in Christus, niet de wereld met zichzelf was verzoenende, juist wie over die afgrond nadenkt, waarin wij liggen voor van nature voor God, moet die het niet een blijde boodschap zijn? Er is een middelaar, onze Heere Jezus Christus. Wij hoeven niet verloren te blijven. Er is doen aan om zalig te worden, omdat God er alles aan gedaan heeft en alles aan doet. En dat is de vreugde en de verhoogde toon die ons leerboek en ons troostboek aanslaat. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw nooit gekrenkt. Het heil is er, maar het is er niet uit ons. Kent u wel een bevrijdender boodschap dan deze? Onze Heere Jezus Christus. Hoort u wel dat de catechismus zich allerminst neutraal op de vlakte houdt? Hij zegt niet de Heere Jezus Christus, maar hij zegt onze Heere Jezus Christus. Aan algemene woorden hebben we niets, u ook niet. Echt geloof gebruikt altijd bezittelijke voornaamwoorden. En echt geloof, gemeente, huldigt niet de gedachte dat die christen de beste is die voortdurend uit zijn gemis leeft. Het lijkt er soms op alsof dat de hoogste stand van het geestelijk leven is voor sommige mensen. Dat is niet waar. Dat het maar het beste is, zegt men als een mens missend over de aarde gaat. Dat is onbijbels. Want nog voordat het geloof zelf in zondag 7 aan de orde komt, spreekt het. En het spreekt niet voor zijn beurt. Hoe ordelijk en hoe schematisch haast de Heidelberger ook spreekt, over Christus kan hij zijn mond niet houden. En hij spreekt erover in de toeëigening van het geloof, royaal en niet afgepast. En het staat niet met de mond vol tanden als het over de Heere Jezus Christus gaat. Hoe je regelrecht put uit de schrift. Onze Heere Jezus Christus is ons van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot de volkomen verlossing. Wat een volheid van heil door Christus geschonken. Hij is gekroond met de gaven. Ja, diezelfde gaven die wij in het paradijs hebben gehad, gemeente. Hij haalt op wat wij verloren. Hij herstelt wat wij stuk braken. Dat hebben we eenmaal ook gehad. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen vrede, een volkomen geluk, wijsheid, omdat wij God mochten kennen en de schepping mochten doorgronden, rechtvaardigheid, omdat wij in vader Adam in de rechte verhouding met God leefden, de goede verhouding, dat we handelden naar zijn heilige wil, dat we omgingen met vrijmoedigheid, toen Adam de stem van God hoorde in het ruisen van de wind in de boom. Vervult u dat nooit met heimwee, gemeente? Dat er ooit is geweest? Heimwee in dit gebroken leven, naar het rechte en het heerlijke van toen. Heiligheid bezaten we, want we waren geschikt en bereid voor en tot de dienst van God. Wij waren helemaal aan God toegewijd en deden wat hij wilde, kortom dat alles maakte onze vrede uit, ons volle heil, de heelheid, de shalom van de schepping. Er was niets dat kwaad deed of verstoorde op gans Gods heilige berg. Dat alles verloren we door onze zonde. Onze wijsheid verviel tot dwaasheid, want wij kennen God niet meer. Onze gerechtigheid sloeg om in ongerechtigheid, want direct zegt Adam, ik vreesde u. Hij viel uit de rechte verhouding uit en wij vrezen God, gemeente, met dodelijke vrees en daarom leven wij ver van hem. Onze heiligheid ging teloor, want wij zijn nu met onze menselijke natuur totaal ongeschikt voor de dienst van God. En waar is onze vrede? De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En dat zou u best eens kunnen zijn. Zolang u niet verzoend bent met God, bent u dat ook. Geen vrede, zonder God en zonder hoop in de wereld. Zo diep peilt de schrift vanavond uw leven buiten Christus. Het ligt in duizend stukken. En vrede is buiten God een ongekende en een onbestaanbare zaak. En nu? Nu komt de middelaar en brengt alles mee terug. De brug tussen God en ons. In zijn offer herstelt hij de verbinding en daarmee brengt hij het leven weer. En zo volkomen. Dat wij het nooit hadden kunnen dromen. Zo dan wie in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Fonkelnieuw. Net zo nieuw als op de dag van de schepping. Zo nieuw. Wijsheid. Rechtvaardigheid. Heiligheid. Een volkomen verlossing. Want in Christus hebben we geen vrees voor God meer. En in Christus worden we opnieuw een volk tot zijn dienst bereid. En in Christus ontvangen we opnieuw wijsheid, want wie hem kent, kent ook de Vader en is in alle eeuwigheid door de Vader gekend. In Christus volkomen verlost, want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. En wie is het die verdoemt? En wie zal ons scheiden van de liefde Gods in onze Heer Jezus Christus? Alleen, hoe ontvangen we dat dan? En hoe hebben we dat dan? Niet meer rechtstreeks. Anders dan Adam. Adam had het direct van God. Wij hebben het in Christus. Dat is langs de omweg van kribbe, kruis en open graf. Dat was er nodig om het allemaal terug te krijgen. Adam heeft niet meer gehad dan wij. Nee, alleen hij had het onmiddellijk. Wij in Christus. Nou, gemeente, en daarmee is ten diepste heel die worsteling en heel die kreupelgang van het geloof gegeven. Wij beschikken er niet over. En het ligt niet in onze macht en in onze hand, die wijsheid en die rechtvaardigheid en die heiligmaking en die volkomen verlossing. Dat is geen geldlade die we uit kunnen schuiven. Het blijft in Christus. En in onszelf? Ach. Daar woelen de goddeloosheid en de vleeselijkheid en de zondemacht. Daar zeggen we, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Wat zouden we er graag zelf over beschikken en onszelf ermee aankleden? En de Heere Jezus niet meer nodig hebben, denk ik. Maar weet u, gemeente, wat nu de troost ervan is? Dat al dat machtige in Christus is, dat wij de wijsheid en de rechtvaardigheid en de heiligheid en de volkomen zaligheid nu ook nooit meer kunnen verliezen. Wat Adam overkwam in die zwarte dag van zijn leven, dat hij wegviel van God, dat kan ons nooit meer overkomen. Er is bloed voor gestort, dat eeuwig kracht doet en bewaart voor een eeuwig verloren gaan. De erfenis wordt voor ons bewaard en wij worden bewaard voor de erfenis die ons van God geschonken is. Dat moet u maar eens lezen en herlezen en daarin zien op het bloed van Jezus. Daarmee bent u gekocht, tot een onvervreemdbaar eigendom van God gemaakt. En al het zijne is het uwe. Als ik naar mezelf kijk, ach gemeente, dan kan ik het nooit geloven. Dan kan ik het nooit geloven dat ik dat heb, dat ben. Ik, Heere, rechtvaardig, heilig, volkomen verlost. Tegen al die woorden, al die aanvechtingen en vragen, antwoordt God ons alleen maar dit. U hebt aan hem genoeg. Alles in leven en in sterven. Op dat bloed alleen kunt u zich beroepen. Onze Heere Jezus Christus, gemeente, dat is nou de onbegrijpelijke vrolijkheid en de vrijmoedigheid van een arme zondaar. Daar kan de wereld niet bij. Och, en de vrome godsdienstige mens schopt er haar tegenaan en verfoeit het voor een geloof van lichte makelij. Maar wie het in Christus heeft, is werkelijk verlost. Verlost van zichzelf, van alle krampen. Die mag alle bestrijders en de duivel in kluis verwijzen en wijzen op naar die plaats waar eens het lam werd geslacht. Naar het open graf van de Heer Jezus. Want daar is al onze zonde in begraven en al onze vloek in bedolven. Verwijzen de duivel en alle bestrijders naar die plaats waar hij het leven en de volkomen verlossing aan het licht heeft gebracht. Ons leerboek, gemeente, blijft secuur. Waaruit weet gij dat? Dat kan je tweeledig opvatten. Je kan zeggen, daar bedoelt de catechismus mee die hele weg van de verlossing. Laat ik even beginnen bij het eerste. Waaruit weet gij dat al uw heil in Christus is? Want er komt het soms op aan om dat te weten. En let u wel op, gemeente, dan luidt het antwoord niet: dat weet ik omdat ik dat ondervonden heb. Of omdat ik een gelovige ben. Of omdat ik bekeerd ben geworden. Wat een leerzaam antwoord. Nuchter en diepgeestelijk tegelijk. Uit het heilig evangelie. Zegt iemand teleurgesteld als dat nou alles is. Ja, dat is nou alles. Geen andere bron. Uit de heilige schrift. Hier staat het, hier heb ik het. Dat is de raad van God, dat is de woord geworden, vredesgedachten van God. Daaruit weet ik dat er een middelaar is, en op grond van dat woord weet ik dat het mijn middelaar is. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja. En zijn in hem, amen. Het staat zwart op wit, fundamenteel, onder mijn persoonlijk geloof. En dan vertelt ons de catechismus in vogelvlucht hoe nou die raad van God van onze vrede tot ons is gekomen. Want het komt van ons, van al zo hoog, weet u wel het kerstlied, van al zo ver. Het komt uit de hoge hemel. Ja, het komt uit het hart des vaders. De catechismus vertelt ons dat die vredesgedachte van God de volgende stadia heeft doorlopen. Toen dat plan van de vrede in het hart van God de Vader was opgekomen. In de eerste plaats heeft God het in het paradijs geopenbaard. Toen heeft hij het door profeten en aartsvaders laten verkondigen. Hij heeft het ook door de offeranden en alle andere plechtigheden van de wet laten voorbeelden, laten aftekenen, laten illustreren. En tenslotte heeft hij het door zijn enig geboren zoon vervuld. Ik vond ergens een prachtig voorbeeld om dit te illustreren. Een opeenvolging van die vier fasen. Stel u voor, een vader praat met zijn zoontje over Nederland. En hij vertelt hem er het een en ander van, dat het kind er een klein beetje begrip van gaat krijgen, dat Nederland een ander land is dan alle andere landen van de wereld. Dat is nou die eerste fase, de Raad van de Vrede. Het kind gaat naar school en op een zekere dag, onze jongens en meisjes weten dat wel, dan krijg je aardrijkskunde. Dan hangt de meester of de juf de kaart van Nederland voor de klas, met de rode stippen van steden en dorpen en de kronkellijntjes van rivieren en van spoorlijnen. Dat is de tweede fase, patriarchen en profeten. Dan komen de aanzichtkaarten, zogezegd, een plaatje van stad A of dorp B, kerken, torens, pleinen, straten. Dat is de derde fase. En tenslotte, zeg maar de dag van het schoolreisje, jongens, dan trek je erop uit. En dan zie je Rotterdam of Amsterdam. Dan herken je een heleboel dingen die je op een plaatje in de krant hebt gezien. Dan zie je de dingen die je al wist van de landkaart, nietwaar? Of die je herkent van de prentbriefkaart. Maar het gaat altijd over datzelfde Nederland. Het bestond al lang voordat je vader er misschien ooit iets van verteld heeft. Nou, zo is het ook met het evangelie. Het bestond al toen wij nog nergens van wisten in de eeuwige raad van God. Het heeft Adam getroost op de dag van zijn val. En toen kwam het in de wereld in de vorm van de moederbelofte. Daarna hebben patriarchen en profeten het gepredikt als een landkaart van al de beloften Gods, waarop alleen nog, om zo te zeggen, de hoofdwegen stonden aangegeven. Denkt u maar aan Abraham, uit het zaad van één, zo velen verwekt, en het kardinale gegeven van de rechtvaardiging uit het geloof. Toen werd het hart van de vrede van God zichtbaar in de beelden van offers en ceremonieën. En elke dag, als in de tabernakel of de tempel een dier werd geslacht, dan wees het heen naar het lam van God dat komen zou, totdat het woord vlees werd. Christus, Christus, schrijven de apostelen, die onze handen getast en onze ogen gezien hebben, het heilig evangelie, Christus. Wie hem heeft, heeft genoeg in leven en in sterven. Het evangelie, dierbaar woord van God, dat al mijn gevoelens en al mijn bevindingen in de schaduw zet en ver te boven gaat, dat is fundamenteel. Dat evangelie, hoe lang hebt u het al gehoord? Het werd u vanavond opnieuw gepredikt. De lucht is alle eeuwen door vol geweest van stemmen die om het hart striepen hoe er gepredikt en wat er gepredikt moest worden. Het moest zus en zo. Als wij het nu eens zeer eenvoudig en tweeledig hielden. Het gaat dan toch altijd om twee werkelijkheden. Om u en mijn verloren leden. En het vervulde evangelie. Om zonde en genade. En Christus in het midden. Het een en al. Dan gaat het goed. Dan komt er licht waar de duisternis heerst. Dan is er troost waar tranen van schuld en boete vallen. Dan is er vrijspraak voor veroordeelden, rijkdommen voor de armen, een volkomen verlossing. Onze Heere Jezus Christus. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Wij zingen Psalm 89, het 8e vers. willen wij nu samen danken en bidden. Heere in de hemel, u zij de dank en de aanbidding voor uw verlossing. Wat een wonder dat u er zelf aan te pas wilde komen. Het was er anders nooit van gekomen. Wij lagen verloren, gebonden, vervreemd van u in de donkere afgrond van de nacht, ver van u. U hebt het licht in die nacht laten schijnen, in die kerstnacht schoner dan de dagen, toen het woord vlees werd, toen gij het evangelie in uw enig geborene zoon vervulde. Heere, laten wij nergens anders zekerheid en troost zoeken en vinden dan in uw heilig evangelie. Snijd alle probeersels die wij opzetten om ons van de zaligheid te verzekeren buiten uw woord om de pas af. En fundeer ons op het woord alleen. Dan gaan wij veilig. Dan gaan wij de rechte weg. De weg ter zaligheid. Heb dank voor deze dag dat we uw woord mochten horen en mochten verkondigen. Geef ons in deze laatste dagen dat wij samen zijn, het goede van uw huis, ook op de zondagen, rijkelijk te smaken. Wilt u ons horen in de naam van hem die ons zelf leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. U mag nog uw gave geven, gemeente, voor het evangelisatiewerk in onze eigen gemeente. Ik wil deze collecte heel hartelijk en dringend bij u aanbevelen. Wij zingen onze slotzang uit Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, het is trouw al wat hij ooit beval. De versen 2 en 5 van Psalm 111. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.